Een heel goedemiddag. Ik ben blij om weer in jullie midden te mogen zijn. Vorige keer dat ik hier was, heb ik tot jullie gesproken vanuit Matteüs hoofdstuk 5. Dat hoort bij de bergreden. We hebben nagedacht over Jezus en de wet. En dat Jezus heeft gezegd dat hij niet gekomen is om de wet te ontbinden, maar om de wet te vervullen. En deze middag zou ik met jullie willen kijken naar Matteüs hoofdstuk 6. We gaan een paar versen lezen uit Matteüs hoofdstuk 6. Het is eigenlijk tot drie keer toe hetzelfde, maar we kunnen daar een heel belangrijke les uit leren. En laten we het eerst gewoon met elkaar lezen, Matteüs hoofdstuk 6, vanaf vers 1. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in de tegenwoordigheid van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. En wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En dan lezen we verder in vers 16. En dan vinden we hetzelfde ook met het oog op het vasten. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars doen. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in de hemelen is, sorry, die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Tot zover de lezing uit Gods woord. Jezus zegt tot drie keer toe: wees niet als de huichelaars. En het Griekse woord voor huichelaar, dat is het woord waar wij ook het woord theater van hebben afgeleid. Huichelen is een soort theaterspelen. Je zou kunnen zeggen: het heeft te maken met toneelspel. Nou is het niet zo dat, dat we denk ik alle toneelspel of alles wat in films gedaan wordt waar mensen een rol spelen, dat we dat allemaal moeten veroordelen. Ik geloof dat er wel een plek is ook voor theater en voor film en dergelijke. Maar het idee is dit, dat als je een rol speelt, als je in het theater speelt, dan doe je je eigenlijk anders voor dan dat je werkelijk bent. Iemand die een bepaalde identiteit aanneemt in de rol die hij heeft in het theaterstuk, is een wat andere identiteit dan wie hij zelf is. En dat is wat genoemd wordt huichelen. En dan worden we er ook bij bepaald dat de Bijbel zegt: de mens ziet aan wat voor ogen is. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar God ziet het hart aan. En het is mogelijk voor mensen om theater te spelen. Het is mogelijk om een rol te spelen, om je op een bepaalde manier voor te doen. En wij mensen, wij zijn heel erg geneigd om vooral te kijken naar het uiterlijk van andere mensen. Maar de Heere die ziet door die rol heen. Je zou het ook anders kunnen zeggen. Wij hebben allemaal wel de neiging min of meer om ook een beetje maskers te dragen. En we doen ons graag, we laten ons heel graag van onze beste kant zien. Maar de Heere God kijkt dwars door onze maskers heen. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Hij kijkt ook naar ons hart. En als we daaraan denken, dan weet je, dan leren we ook uit dit Bijbelgedeelte en zometeen zullen we daar wat nauwkeuriger naar kijken. Het is mogelijk om je voor te doen op een bepaalde manier. Het is mogelijk om allerlei dingen te doen. En wat we ook leren trouwens uit dit Bijbelgedeelte is dit, dat het gaat niet alleen om wat wij doen. Als je bijvoorbeeld hebt over het geven en het bidden en het vasten, dan zijn dat natuurlijk goede dingen op zich. Maar het gaat in die dingen niet alleen om wat je doet, maar het gaat ook om waarom je doet wat je doet. En daarin zien we ook hoe diep het gaat, dat wij zijn geneigd om alleen maar naar de buitenkant te kijken. Wij denken, nou, iemand bidt, en dat is per definitie goed. Maar dit Bijbelgedeelte leert ons dat het mogelijk is om te bidden, maar eigenlijk ten diepste om de verkeerde beweegreden te bidden. En dan kan het zijn dat we wel indruk maken op andere mensen met ons gebed, en dat we indruk maken op onszelf met ons gebed, maar de Heere God kijkt daar dwars doorheen, en Hij weet waarom iemand bidt, en onze motieven zijn nog belangrijker dan onze daden. Het gaat in de Bijbel heel vaak niet alleen om wat wij doen, maar het gaat ook om waarom doen wij wat wij doen. Nou, de versen die we vanmiddag met elkaar bestuderen, waar we met elkaar over nadenken, die zijn heel ontdekkend. En ik ga eerst een paar dingen zeggen die ons ook laten zien wat het effect van de zonde is op de ziel van de mens. En dan zullen we zien dat dat heel diep gaat. Maar tegelijkertijd, en het thema van deze prediking is dan ook bevrijd worden van jezelf, zullen we ook zien dat wat Jezus hier leert. Aan de ene kant is het confronterend wat Jezus hier leert, en het ontdekt ons aan onszelf ook vanmiddag. En sommige dingen kunnen misschien ook best confronterend zijn voor u en voor mij. Het woord van God is als een spiegel vanmiddag. Het is ook goed als we onszelf bekijken in die spiegel. Maar het is ook heel bevrijdend wat Jezus leert. En we zullen ook iets vinden wat zonder meer ons leven zal veranderen als we dat te pakken krijgen en als we ook daaruit leren leven. Nou, eerst, wat is het dat de Heer Jezus leert en wat is nou zo ontdekkend ten aanzien van de zonde? Nou, misschien moet ik het als volgt inleiden. Het kan goed mis zijn met onze vroomheid. Matthäus 5 leert ons dat het goed mis kan zijn met onze goede daden, want we leggen alleen maar de nadruk op de uiterlijkheden wat betreft de daden, terwijl het hart er helemaal niet bij betrokken is. Matthäus 6 leert, het kan goed mis zijn met onze vroomheid. En misschien is het goed om dat te illustreren met wat Jezus als eerste zegt over iemand die geeft. Trouwens, Matthäus 5 gaat over ons gewone leven van alle dag, en Matthäus 6 gaat over ons godsdienstige leven. En allebei zijn belangrijk voor een christen. En Matthäus 5 gaat over vriendelijkheid naar onze medemens. Gaat over eerlijkheid. Gaat over waarheid spreken. Gaat over begeerte beteugelen. Gaat over omgaan met boosheid. En omgaan met je naasten. En dat zijn allemaal dingen uit de dagelijkse praktijk. En christen zijn heeft te maken met de dagelijkse praktijk. Maar Matthäus 6 gaat over het geven van je geld. Het gaat over het bidden. Het gaat over het vasten. Je zou kunnen zeggen, het gaat over onze godsdienstige daden. En ook die horen bij het leven van een christen. Het is belangrijk om ook dat evenwicht te bewaren. Sommige mensen zeggen, christen zijn heeft alleen maar te maken met hoe je leeft in de dagelijkse praktijk. En anderen zeggen, christen zijn heeft vooral te maken met dat je in de kerk zit en dat je godsdienstig bent. Maar de bergrede leert ons dat allebei heel belangrijk is. Maar nou even over dat religieuze leven, dat godsdienstige leven. En wat ik al zei, het feit dat je godsdienstig bent en dat je vroom bent, dat wil niet per definitie zeggen dat dat allemaal goed is. Wat was er aan de hand? Sommige mensen die gedroegen zich als huichelaars ten aanzien van het geven. Nou, het geven aan de armen komt veelvuldig voor, ook al in het Oude Testament. We worden in de Bijbel vanaf het begin af aan al opgeroepen om oprechte bewogenheid en barmhartigheid te betonen voor mensen om ons heen die in nood zijn. Zoals God barmhartig is, worden wij opgeroepen om ook barmhartig te zijn voor anderen. En barmhartigheid wil zeggen dat noden worden geledigd. En Jezus gaat er ook van uit dat wij zullen geven. Hij zegt, wanneer jullie geven. Hij zegt niet, mocht het ooit eens in je opkomen om misschien eens een keer te geven. Nee, hij zegt, wanneer je geeft. Net zo goed als dat het bidden hoort bij je leven als christen, hoort het geven van je geld ook bij het leven van een christen. Het is ook een goed middel tegen hebzucht. Wij worden allemaal gemanipuleerd en worden allemaal onder druk gezet door de materialistische maatschappij waarin wij leven om ook hebberig en gierig te worden. Maar als we ook leren om soms weg te geven en soms ook meer weg te geven dan we van plan waren, soms echt een offer te geven, wat ons ook wat kost, waardoor we misschien zelf iets moeten missen of iets niet kunnen kopen, dat is een goed middel tegen hebzucht. Dus geef hoort erbij. Alleen we moeten wel nadenken vanuit welke motivatie wij geven. En dan zien we dat in de tijd van Jezus, en hij noemt hen dus huichelaars, dat zij lieten het voor zich uitbazuinen. Ze maakten er een openbare vertoning van. Nou, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik denk dat het letterlijk zo gebeurde dat sommigen, bijvoorbeeld een farizeer of iemand die veel geld had, of een schriftgeleerde of een religieuze leider, dat hij aankondigde dat hij veel geld zou geven. En dat hij zei, nou dat moet maar bekendgemaakt worden, want dan kunnen de armen opgetrommeld worden. Er moet maar even tromgeroffel zijn, of er moet maar even op de trompet geschald worden, zodat de armen kunnen komen en dat er in de noden van de armen kan worden voorzien. En zo lieten zij het dus letterlijk voor zich uitbazuinen. En we kunnen ons voorstellen dat zo iemand, zo'n vooraanstaand iemand, dat hij loopt naar de tempel, en dat hij in de tempel, daar waar geofferd kon worden, misschien in het offerblok, dat hij letterlijk een soort fanfare met zich mee had, dat een hele groep mensen ook meeliep om te zien hoeveel geld hij wel niet ook doneerde in de tempel. Onder het mom van, ik doe dit, zodat de armen geholpen zullen worden. Maar de Heer Jezus zegt, wees niet als de huichelaars. Als zij geven, dan doen zij dat om door de mensen geëerd te worden. En daar zien wij het schijnheilige van deze manier van geven. De bedoeling van het geven is dat anderen er beter van worden. De bedoeling van het geven is dat je je echt bekommert om je naaste die in nood is. Maar je gebruikt nu het geven om er zelf beter van te worden. Met andere woorden, vanuit een verkeerde motivatie sla je eigenlijk de plank helemaal mis. Spurgeon heeft gezegd, met de munt in de ene hand en de trompet in de andere hand, dat is de houding van de huichelaar. Nou, als we ook eens kijken naar het bidden. Het doel van het geven is dat in de nood van anderen wordt voorzien. Maar nu wordt er gegeven om de eigen reputatie te vergroten. Het doel van het bidden is, waarom bidden wij? Nou, wij bidden om onze Vader te verheerlijken. Wij bidden om Hem te danken, om Hem te eren. Ik denk dat we kunnen zeggen, aanbidding van onze God, dat is het hart van wat echt gebed is. Dat je tot Hem gaat en dat je zegt, Hemelse Vader, dank U wel, U geeft mij zoveel. U bent zo goed voor mij, U bent zo liefdevol. U geeft mij genade op genade op genade. En uw goedheid en uw trouw, die blijven maar bestaan. En elke keer weer, dan komt U naar mij toe en U geeft mij veel meer dan ik verdien. Ik ben het niet waard, maar U bent zo ongelooflijk goed voor mij. En het doel van ons bidden is dat we Hem verheerlijken en dat we Hem groot maken. En dat we gemeenschap hebben met onze God. Maar het is mogelijk om te gaan bidden, niet om Hem te verheerlijken, maar om jezelf te verheerlijken. Om jouzelf te verheerlijken. Jezus zegt, wees op je hoede voor de huichelaars, want ze bidden wel. En dat doen ze het voorkomen, hè? Dat is hun toneelspel, dat is de rol die ze spelen. Dat ze het doen voorkomen, dat ze daarmee God eren en dat ze Hem willen verhogen. Maar ze zijn eigenlijk bezig om zichzelf te verhogen. Want ze willen gezien worden door de mensen. En ze willen het applaus van mensen. En ze willen geëerd worden door de mensen. En als derde het vasten. Nou, vasten komen we in de Bijbel ook tegen op allerlei plekken, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Ook dat hoort bij ons leven als christen. Ik weet niet of u wel eens past, maar het hoort er wel bij. Maar de bedoeling van het vasten is dat je je verootmoedigt. Het woordje verootmoediging komen wij ook voortdurend tegen in het, als het gaat over vasten. In het Oude Testament lezen wij diverse keren dat er staat dat mensen zich verootmoedigden met vasten. Maar nou leren we van de Heer Jezus dat het mogelijk is om te gaan vasten. En om dat zo opzichtig te doen, om daar zo'n vertoning van te maken. Sommige mensen die strooiden as op hun hoofd. Sommige mensen die verzorgden zich helemaal niet meer. En je kon bij wijze van spreken ruiken dat ze aan het vasten waren. En ze deden dat om ook te laten zien aan de mensen dat ze aan het vasten waren. En hun diepste motivatie was dat ze graag in een goed daglicht wilden komen bij mensen die daar respect voor zouden hebben. Ze waren eigenlijk bezig niet om zich te verootmoedigen met dat vasten, maar ze waren eigenlijk opnieuw bezig om zichzelf te verhogen. Zie je hoe ongelooflijk mis het kan zijn, zelfs met onze vroomheid. Als we hierover nadenken, dan worden we bepaald bij de diepste kern van de zonde. Misschien is het goed om eerst deze woorden voor te lezen. Dit is zeer openbarend, dit is veelzeggend en dit is vernietigend of verpletterend voor de zondige mens. Martin Lloyd-Jones heeft dit gezegd naar aanleiding van deze vers uit Matteüs hoofdstuk 6. Deze versen laten ons het verschrikkelijke karakter van de zonde zien en de verschrikkelijke effecten die de zonde heeft op de ziel van de mens, namelijk zonde in de vorm van zelf en trots. De zonde volgt ons zelfs tot in de aanwezigheid van God. Zelfs in ons gebedsleven kan zelfaanbidding tot uitdrukking komen. Hoort u dat? Zelfs in ons gebedsleven kan zelfaanbidding tot uitdrukking komen. En daar zitten we bij de kern van de zonde. Zelfaanbidding. Het is mogelijk dat je denkt, dat je God aanbidt. Denk aan die huichelaar die staat te bidden en die meent dat hij bezig is om God te aanbidden, terwijl hij in wezen ten diepste bezig is zichzelf te aanbidden. Weet u, als wij denken aan zonde, dan denken wij aan dat je liegt, dat je iemand bedriegt, dat je iemand haat of onrecht aandoet, of dat je begeert, of dat je vloekt. En al die dingen, we denken zo snel aan daden. En al die dingen die ik heb genoemd, dat zijn zonden. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, ten diepste zijn het nog symptomen. Het zijn uitingen van de zonde. Maar weet je wat de diepste zonde zelf is? Wat is nou echt het hart van de zonde? Dat is zelf en trots, dat is de neiging tot zelfaanbidding. De neiging tot zelfaanbidding. En zoals we hier vanmiddag bij elkaar zitten, en ik hoop dat de Heer mij in staat stelt om het duidelijk te verwoorden, en dat inderdaad vanmiddag ook de waarheid ons mag vrijmaken. Zoals we hier vanmiddag bij elkaar zitten, ik ben ervan overtuigd dat ieder van ons, inclusief mijzelf, dat wij allemaal worstelen met onszelf. Weet je, we kunnen de huichelaars en de fariseeën en de schriftgeleerden uit de tijd van Jezus kunnen wij veroordelen. En we kunnen misschien sommige mensen waarvan we vinden dat ze in hun godsdienst vandaag de dag huichelachtig zijn, kunnen wij veroordelen. Maar die neiging tot zelfaanbidding en dat voortdurend bezig zijn met onszelf, dat is iets waar we allemaal last van hebben. Dat is iets wat voor niemand van ons een gepasseerd station is. Niemand van ons is gearriveerd als het gaat om het overwinnen van jezelf. En daarom is het zo nodig dat we horen wat Jezus zegt. Ten eerste is het goed om daarvan overtuigd te raken. En ik hoop dat de prediking van vanmiddag dat het ook overtuiging van zonde geeft. In die zin, en dat is heel positief, dat is liefdevol van de Heere God dat Hij dat doet. Dat Hij ons inderdaad de toestand van ons hart laat zien. Want Hij kijkt dwars door alle buitenkanten en maskers heen en Hij ziet de diepste waarheid. Hij ziet de diepste conditie van ons hart van binnen. Hij kent onze diepste motieven en onze diepste verlangens. Het kan zijn dat we vanmiddag overtuigd raken van hoezeer dat zelf nog regeert diep van binnen in ons hart. Het is fijn en goed als dat gebeurt. Maar Jezus leert iets heel belangrijks. Hij zegt, wees niet als de huichelaars. Weet je, als je zo leeft, als je leeft om jezelf te promoten, als je leeft om jezelf te verheerlijken, dan heb je je loon al, zegt Jezus. Dan kan je inderdaad het applaus van mensen kan je krijgen. Gisteravond zag ik even op de televisie een vrouw uit Amerika die een soort talkshow hield, of die als een soort cabaretier de mensen aan het vermaken was. En ik schrok eigenlijk van wat ze allemaal zei, wat ze allemaal durfde te zeggen. En de mensen die moesten een en al lachen. En de mensen die gaven het ene applaus na het andere applaus. En ze maakten geweldige indruk op de mensen. Maar het was eigenlijk ten diepste zo ontzettend onrein en zo oneerbaar. En er was niets van reinheid, er was niets van integriteit. Het was eigenlijk hoe platter, hoe beter. En hoe platter het was, hoe meer de mensen ervan genoten. En ik dacht, het is precies hetzelfde als huichelaars. Weet je, je kunt zo bezig zijn om het applaus van mensen te winnen, om de waardering van mensen te vinden. En heel erg bezig zijn om maar geëerd te worden door de mensen. Eigenlijk zit de hele samenleving gigantisch zo in elkaar. En het gaat allemaal om kijkcijfers. Het gaat allemaal om wie de meeste aandacht krijgt. Of wiens filmpjes op YouTube het meest bekeken worden. Enzovoort, enzovoort. Je ziet eigenlijk dat de mensheid op drift is geraakt. Dat de mensen voortdurend bezig zijn om zoveel mogelijk bevestiging en aandacht van andere mensen te krijgen. Maar ten diepste zijn mensen voortgejaagd en afgemat daardoor. Ook al krijgen het applaus van mensen, het zal je mensenhart nooit bevredigen. Het zal nooit echt de vrede geven van binnen. Ook al zegt de hele wereld tegen je dat je geweldig bent, nog steeds blijft het heel leeg van binnen. Want er is een leegte in het mensenhart die alleen onze God, onze Schepper, kan vullen. En Jezus zegt dan dit. Wees niet als de huichelaars. En ik ga proberen om op twee manieren wat Jezus zegt te schetsen. Even ten eerste wil ik dat doen naar aanleiding van wat hij zegt in aanzien van het bidden. Hij zegt dit. Als je bidt, vergeet dan even de mensen om je heen. Probeer de mensen om je heen uit te sluiten. Denk even niet meer aan mensen om je heen en wat zij zouden kunnen denken van je gebed. Als je bidt, dan gaat het natuurlijk helemaal niet om dat je tot de mensen spreekt. Het gaat er niet om dat je indruk maakt op mensen. Maar als je bidt, bid tot je Vader. En daar, lieve mensen, daar ligt de clue van waardoor wij vrij kunnen worden. Jezus zegt dit. Vergeet andere mensen. Probeer andere mensen als publiek van jouw leven uit te sluiten. En wees niet de hele tijd bezig met wat andere mensen van je denken en wat andere mensen van je vinden en welk oordeel andere mensen over jou zouden kunnen hebben. En probeer gewoon die mensen te vergeten en bid eenvoudigweg tot de Vader. En dat is de clue van waar het leven van een christen uit bestaat. Weet je, het diepste verschil tussen een niet-christen en een christen is niet dat een niet-christen bepaalde dingen doet die hij eigenlijk niet zou moeten doen. En dat een christen die dingen niet doet. Ja, als het goed is, is dat ook wel waar. Dat je als christen bepaalde dingen niet meer doet. Die een niet-christen misschien wel doet. Maar dat is niet het diepste verschil tussen een niet-christen en een christen. Het diepste verschil is dit. Een niet-christen leeft ten diepste voor zichzelf. Die leeft voor zichzelf. Ook al doet hij heel veel goede dingen. Zelfs al vermijdt hij een heleboel dingen die niet goed zijn. Heel veel niet-christenen leiden best een heel goed leven. Een beschaafd leven. Maar een niet-christen weet niet wat het is om werkelijk voor het aangezicht van God te leven. Een christen daarentegen heeft zich bekeerd tot God en wandelt voor het aangezicht van God. Dat is wat Jezus zegt. Als je bidt, bid tot je Vader. Bid tot Hem. Bid tot je Hemelse Vader. Leef voor hem. En dat is het eerste wat Jezus ons leert. En dat is bevrijdend. Bevrijdend om niet meer zoveel bezig te zijn met wat andere mensen allemaal van je zouden kunnen denken. Maar leef eenvoudigweg, simpelweg voor het aangezicht van de Vader. Als je bidt, het gaat niet om de schoonheid van je woorden. Als je bidt, het gaat er niet om dat het een mooi gebed is in de oren van andere mensen. Het gaat helemaal niet om het gebed zelf. Waar het eenvoudigweg om gaat, is dat je gewoon je hart uitstort voor je hemelse Vader. En dat je in alle eerlijkheid en oprechtheid, dat je gewoon bidt tot de Vader. En dan is het een aangename geur voor de Heer. Daar gaat het om. Leven voor zijn aangezicht. En niet leven voor het aangezicht van mensen. Maar het tweede, en dan zien we dat het nog wat dieper gaat, wat Jezus ons leert, is dit. En dat naar aanleiding van het geven. Want het is niet alleen mogelijk dat je voortdurend je bekommert om wat andere mensen van je denken. Maar het is ook mogelijk dat je je voortdurend bekommert om wat je van jezelf denkt. Je kunt andere mensen hebben als publiek van jouw leven. En de hele tijd rennen en hollen voor andere mensen. Je kunt de hele tijd bezig zijn om het andere mensen naar de zin te maken. En andere mensen te behagen. En dat is geen fijn leven. Maar je kunt ook heel erg jezelf als publiek hebben van jezelf. Het is ook mogelijk, en ik denk dat we dat ook allemaal wel een beetje min of meer herkennen. En sommigen van ons misschien wel heel erg. Dat je de hele tijd bezig bent om jezelf te beoordelen. Je legt jezelf elke keer op de waagschaal. En heel vaak word je te licht bevonden. Elke keer dan spreek je jezelf toe. En heel vaak zeg je, geef je jezelf op de kop. En heel vaak geef je jezelf een onvoldoende. En je veroordeelt jezelf. En je maakt het jezelf moeilijk. Je bent hard voor jezelf, diep van binnen. Het kan zelfs zijn dat je echt een hekel hebt aan jezelf. Mijn vrouw en ik hebben de afgelopen zomer ook een conferentie meegewerkt en veel met jongvolwassen mensen gesproken. En ik heb 4 keer mogen spreken tot 120 jongvolwassenen. We hebben ook diverse gesprekken gevoerd met mensen tussen 18 en 25. En dan kom je er opnieuw achter, ook in die leeftijdsfase, dat jonge mensen soms zoveel moeite hebben met zichzelf. En soms ten diepste zichzelf echt haten. En dan ben je dus de hele tijd bezig om jezelf te veroordelen. En Jezus zegt niet alleen, vergeet andere mensen als publiek van je leven. En laat God je echte publiek zijn in dit leven. Laat God degene zijn voor wie je leeft. En dat je voor zijn aangezicht wandelt. En niet vooral voor het aangezicht van mensen. Maar hij zegt ook, vergeet jezelf als publiek van jezelf. Sluit niet alleen mensen uit, maar sluit ook jezelf uit. Wat Jezus ons leert is eenvoudigweg dit, vergeet jezelf. En daarin ligt de sleutel tot de bevrijding. De titel van deze preek is bevrijd worden van jezelf. En dat is wat Jezus ons leert in deze verse. Vergeet jezelf. Die titel heb ik trouwens niet van mijzelf, bevrijd worden van jezelf, maar het is een boekje van Tim Keller, dat ik ook dit voorjaar heb gelezen. En Tim Keller die doet daar een hele, echt iets wat, waarvan ik denk dat hij de spijker op zijn kop slaat. Laat me vertellen wat hij in dat boekje zegt. Hij zegt, in de meeste culturen, tot niet zo lang geleden was het zo dat men zei dat de gedragsproblemen van mensen, als mensen zich vervelend gedroegen of als mensen niet goed functioneerden, als mensen gewoon kwaad deden in het leven, dan kwam dat omdat ze een te hoge dunk hadden van zichzelf. Weet je? Meerderwaardigheid, trots en dat je jezelf beter vindt dan anderen werd eeuwenlang gezien als de oorzaak van de gedragsproblemen van de mens. In onze cultuur is de klepel naar de andere kant uitgeslagen. Vandaag de dag in de hulpverlening wordt door bijna iedereen gezegd, nee, het is niet dat de mens een te hoge dunk heeft van zichzelf, waardoor hij niet goed functioneert, maar het is omdat mensen een te lage dunk hebben van zichzelf. Mensen hebben een minderwaardigheidscomplex. Mensen vinden zichzelf maar niks. Mensen hebben het gebrek aan zelfwaardering. En daardoor kunnen ze niet functioneren. En weet je wat Tim Keller zegt? Dat als we Jezus horen in de bergreden, als we horen wat Jezus hier leert, dan zegt de Heer Jezus eigenlijk dit. Die beide dingen, jezelf meer vinden dan een ander, of jezelf minder vinden dan een ander, zijn eigenlijk precies hetzelfde. Zijn eigenlijk één pot nat. Want het heeft allebei te maken met de hele tijd bezig zijn met jezelf. En het is waar dat mensen vanuit hun meerderwaardigheid soms andere mensen kwaad doen. En het is waar dat mensen vanuit hun minderwaardigheid soms niet goed functioneren. Allebei is ook waar. Maar het antwoord is niet, als je je minderwaardig voelt, dat je vooral heel hoog van jezelf moet gaan denken. En het antwoord is niet, als je je meerderwaardig voelt, dat je misschien wat lager van jezelf moet gaan denken. Maar het antwoord voor beide, en dan zien we ook dat eigenlijk alle mensen uit hetzelfde hout zijn gesneden. Het antwoord voor beide is, vergeet jezelf. Probeer jezelf te vergeten. Laat los. Laat jezelf los. Laat dat getop over jezelf los. Stop ermee om de hele tijd indruk op anderen te willen maken. En stop ermee om de hele tijd indruk op jezelf te willen maken. En leef eenvoudige weg. En dat is wat Jezus leert. Naar aanleiding van het geven en het bidden en het vasten. Dan zegt Jezus heel eenvoudig. Leef gewoon voor je hemelse Vader. Leef voor Hem en voor Hem alleen. Leef niet langer voor jezelf. Vergeet jezelf. Laat al dat gedoe met jezelf. Laat dat varen en laat dat los. Vergeet jezelf. Word bevrijd van jezelf en leef gewoon simpelweg voor het aangezicht van je hemelse Vader. Dat is wat Jezus leert. Ik wil het nog met twee dingen illustreren om daarmee af te sluiten. Ten eerste dit. Ik moest hierbij ook denken aan de Herrnhutters. Misschien heeft u wel eens gehoord van de Herrnhutters. Dat is de 18e eeuw. De Moravische beweging. Een beweging in Duitsland. Is een geweldige zendingsbeweging op gang gekomen. Onder leiding van graaf Zinzendorf. Hij was een hele rijke man. En heeft zijn vermogen en zijn bezittingen en zijn huizen heeft hij ook heel erg ter beschikking gesteld voor deze zendingsbeweging die op gang is gekomen. Een geweldig werk van de Heer. De Moraviërs of de Herrnhutters, zij hadden één gebed dat zij eigenlijk gewoon waren om te bidden. En dat is dit gebed. Dat sluit helemaal aan bij deze prediking. Zij baden, Heere, verlos mij van het verlangen om groot te willen zijn. Verlos mij, Heere, van die neiging tot zelfaanbidding. En leer mij met Johannes de Doper te zeggen, ik moet minder worden en hij moet meer worden. Heere, maak mij vrij van mijzelf. Zoals Paulus ook zegt in Galaten 2 vers 20, met Christus ben ik gekruisigd. Het is niet meer ik, niet meer ik. Niet meer ik, mij en mezelf. Niet meer mijn eer. En niet meer mijn reputatie. En niet meer mijn aanzien. En mijn succes. En mijn voorspoed. En mijn gezondheid. En mijn rijkdom. En mijn genot. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Verlos mij van dat verlangen tot zelfaanbidding. En graaf Zinzendorf zelf, die zei vaak, ik heb maar één passie en dat is Jezus Christus. En graaf Zinzendorf die had dit ook als motto voor zijn leven. Hij zei dit. Hij zei, ik leef slechts om het lam te verhogen. Ik leef slechts om het lam te verhogen. Jezus die voor mij gestorven is en voor mij de dood is ingegaan. Jezus die mij heeft lief gehad tot in de dood. Zou ik nog langer voor mezelf leven nu Jezus mij zo heeft lief gehad? Ik leef slechts om het lam te verhogen. En ik durf te beweren dat u, als u dat maakt tot het motto van uw leven. Als u met graaf Zinzendorf vanmiddag zegt, vanaf nu wil ik mezelf vergeten. Al dat getop over mezelf. En al dat bezig zijn met krijg ik wel wat ik verdien. En kom ik wel tot mijn rechten en kom ik wel aan mijn rechten in dit leven. En behandelen anderen mij wel zoals ze mij zouden moeten behandelen. Al dat bezig zijn met zelf. Ik laat het los. Ik leef slechts om het lam te verhogen. Dan zijn we discipelen van Jezus. Als we vervuld zijn met het verlangen om Hem alleen te aanbidden. En dat is de ware vrijheid. Dat is echte vrijheid. Dat is de eerste, de Moraviërs. Die ons een voorbeeld geven van het leven naar dit principe. Het laatste wat ik zou willen noemen is dit. En dan sluit ik af met een soort beeldspraak. Wij hebben allemaal de neiging om voortdurend elke dag de rechtbank, de rechtszaal in te lopen. Het lijkt wel alsof we allemaal 's morgens de rechtszaal inlopen en de hele dag staan we in de beklaagde bank en we horen de aantijgingen en we horen de veroordelingen die op ons afkomen. Er zijn aanklachten terwijl we daar in die beklaagde bank staan. En dat zijn aanklachten van Satan. Dat zijn aanklachten van andere mensen. Het kan zijn dat andere mensen bepaalde dingen over ons zeggen of vinden. Of het kan zijn dat we oordelen hebben over onszelf. Allemaal. Dat is onze strijd met onszelf. De hele tijd maar die veroordelende gedachten. De hele tijd maar die aanklachten. De hele tijd maar die stemmen die tegen ons spreken. En zeggen dat we niks zijn, of dat we te schuldig zijn, of dat we te zondig zijn, en dat we het helemaal verkeerd doen, en dat we het helemaal fout doen. En we gaan als het ware zelf elke keer die rechtszaal binnen, en we plaatsen onszelf elke keer in die beklaagde bank. En weet je wat Jezus dan eigenlijk tegen ons zegt? Dan zegt Jezus, weet je wat je moet doen? Je moet gewoon die rechtszaal uitlopen. Loop de rechtszaal maar uit. Ook al is er grond voor de aanklachten. Ook al is het waar dat sommige dingen die over je gezegd worden. Ook al is het waar sommige dingen die je over jezelf denkt. Ook al zijn sommige oordelen die je over jezelf velt zelfs waar. Maar Jezus zegt, ondanks dat, loop maar weg uit die rechtszaal. Want ik ben in jouw plaats veroordeeld. Jezus is als het ware die rechtszaal binnengelopen. En hij heeft plaatsgenomen in de beklaagde bank. En de aanklachten zijn nu op hem gericht geraakt. En hij heeft al die aanklachten heeft hij op zich genomen. En alle veroordeling die wij verdienen, die heeft hij op zich genomen. En dat betekent, lieve mensen, dat betekent, mijn lieve broeder en zuster, je mag, en ik zeg dit echt met het volle gezag van het woord van God, je mag weglopen uit die rechtszaal. Loop maar weg. Ga maar naar buiten. En geniet van het feit dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Geniet ten volle van de liefde van God. En laat al die aanklachten van je afvallen. En vergeet jezelf. Christus heeft afgerekend met jezelf. Christus heeft afgerekend met je zondige zelf. Christus heeft afgerekend met je schuld. Met je veroordeling. Heeft hij allemaal volbracht. Je mag echt weglopen uit die rechtszaal. En je zult merken dat je hele leven veel lichter wordt. Het leven wordt lichter. Het leven wordt vrolijker. Het leven wordt blijer. Het licht gaat schijnen in je hart. Je mag ten volle aanspraak maken op de zegeningen van het evangelie. Je mag leven in Christus. Het is niet onvoldoende wat Christus voor je deed. Het is voldoende wat Christus voor je deed. Wat let je om er aanspraak op te maken? Wat let je om gehoor te geven aan het woord van de Heer Jezus? En weet je, dan mag je weglopen uit die rechtbank. En ik gebruikte dit beeld kort geleden ergens anders. En toen stopte ik met alleen maar het idee van, nou, loop maar weg uit die rechtbank. En leef maar gewoon in de vrijheid. Toen kwam die man naar me toe naar de dienst en die zei, weet je wat je eigenlijk nog bij moet zeggen? Niet alleen dat mensen mogen weglopen uit de rechtbank, maar ook dat ze mogen binnenlopen in de feestzaal. Loop weg uit de rechtszaal en ga naar binnen in de feestzaal. Zoals de vader tegen de verloren zoon zei. Dat er feest moest worden gevierd. En zijn zoon die ging naar binnen. En die ontving het feest dat zijn vader voor hem had voorbereid. Dat zijn vader voor hem liet voorbereiden. En die oudste zoon, die had er moeite mee. Die zei, dit is toch onverdiend? Dit kan toch niet? En die bleef buiten. Tenminste, hij was geneigd om buiten te blijven. Weet niet hoe het verhaal afloopt. Maar die jongste zoon die ging wel naar binnen. En zo mogen wij ook de feestzaal binnengaan. De feestzaal van het leven in Christus. En ik hoop dat dit woord, en mijn profeteren is zeer beperkt vanmiddag. Ons profeteren is zeer onvolmaakt. Maar ik hoop dat dit woord voor jou een woord van God is. Wij allemaal hebben het soms moeilijk met onszelf te stellen. En En het antwoord is niet dat we nog harder ons best gaan doen om onszelf te verbeteren en op te poetsen. Het antwoord is niet dat je keihard moet gaan werken aan jezelf. Maar Jezus zegt eigenlijk dit. Vergeet jezelf. Laat maar los. Leef uit genade. Wandel een eenvoudige weg voor het aangezicht van God. En dat is de diepste vraag. Ten diepste is de vraag. Leef ik nou in alles wat ik doe? Niet alleen in mijn bidden, geven en vasten. Maar ook in alle andere dingen die ik doe. Leef ik nou ten diepste nog voor mezelf? Of leef ik voor mijn hemelse Vader? En als je dat te pakken krijgt, als we zo leren leven, dan zullen we werkelijk begrijpen wat echte vrijheid is.